weet niet of het echt een keuze was. Als meisje van 4 jaar maakte mijn moeder al een uniformpje voor mij en had ik een dokterskoffertje.
Welkom bij In Opname, de podcast van het Erasmus MC. Vandaag de gast Monique van Dijk en Ditty van Duin. Allebei zijn ze opgeleid als verpleegkundige, maar inmiddels hoogleraar en researchcoördinator. Hoe kijken zij nu naar het vak van verpleegkundige?
Monique en Ditty, welkom. Op 12 mei is het de dag van de verpleegkunde. Dat is de datum dat Florence Nightingale is geboren. Zij wordt gezien als de grondlegger van de moderne verpleegkunde. Wat doet deze dag met jullie? Monique, laat ik met jou beginnen.
Nou, wat ik vooral heel leuk vind is dat Florence Nightingale eigenlijk heel erg de tijd vooruit was. Omdat ze zowel echt een hele empathische en goede verpleegkundige was, zover wij dat kunnen overzien nu. En daarnaast natuurlijk ook heel erg geïnteresseerd was in cijfers, in statistiek. En als enige vrouw ook lid was van een koninklijk college van statisticians in Engeland. Dus ja, een hele bijzondere vrouw.
Ja, en zijn dat dingen die je dagelijks in je werk meeneemt?
Ja, ik denk wel dat ik die combinatie probeer te maken, net als zij. Het is natuurlijk een beetje, je kan jezelf niet vergelijken met zo'n grootheid, maar wel, ik probeer zowel voeling te houden met mensen die echt het werk doen, de verpleegkundigen, en daarnaast ook echt wel wetenschappelijk onderzoek.
Ja, en Ditty, voor jou, wat betekent deze dag voor jou?
Ja, het is een herdenking aan iemand die ons voor is gegaan en ook de grondlegger is geweest van verpleegkunde. Als ik kijk naar mijn vak nu van research verpleegkundige coördinator, dan zijn daar zeker linken met Florence Nightingale. Zij heeft natuurlijk ook bekeken van wat gaat er mis hier en hoe kunnen we dat verbeteren. En dat is eigenlijk wat wij als research verpleegkundigen meewerken aan onderzoek om zorg voor de patiënt te verbeteren of de behandeling te verbeteren.
Ja
en oh sorry, ik wou vragen, doen jullie ook echt nog iets bijzonders op die dag? Sta je er echt bewust bij stil of eet je een topoes? Of?
Nou ja, ik zit in het dagelijks bestuur van de verpleegkundige adviesraad. En we delen goodiebags uit op de afdeling. Dus ik ga zelf ook 2 uur langs de afdelingen om die uit te delen.
Ja, leuk. Wordt dat enthousiast ontvangen meestal?
Ja, verpleegkundigen zijn altijd heel dankbaar. Als je gewoon langskomt met iets, dan wordt dat enorm gewaardeerd.
Ja. En jij, Ditty?
Ik sta er verder niet bij stil. De goodiebags die gaan meestal aan ons voorbij, omdat dat op de verpleegkundige op de afdeling is. En wij hebben geen kamer op de afdeling. We zitten net iets erbuiten. Dus heel veel dat soort dingen. Maar ik weet dat verpleegkundigen altijd heel dankbaar zijn voor dat soort dingen.
Merken jullie dat er nu anders aan wordt gekeken tegen het vak door corona?
Ja, dat denk ik zeker. Ja, zeker als je kijkt hoe de eerste periode van COVID was. Toen was het nog een beetje zoeken van wat hebben die patiënten nu? En dan ga je daar een bepaald patroon in herkennen. En daar stem je je zorg op af. Nu weten we wat die patiënten hebben en hoe we ze optimaal kunnen behandelen. Al zijn we nog steeds op zoek naar een betere behandeling voor die patiënten. Misschien zie je ook wel een beetje moeheid bij de verpleegkundige optreden, omdat patiënten zo heel lang liggen. Ja. We hebben een COVID-IC waar alleen maar patiënten met COVID liggen. En dat is natuurlijk minder uitdagend voor verpleegkundigen dan dat je iedere dag weer een andere patiënt hebt. Dan een traumapatiënt, dan een patiënt met een hersenbloeding. En nu zijn het heel veel dezelfde patiënten. Met een hele achtergrond van familieleden die overleden zijn, die ook ziek zijn. En dat maakt het ook zwaar voor verpleegkundigen. En er is geen uitzicht.
Nee.
Voor die patiënt soms niet, maar ook voor jou, denk ik, als verpleegkundige in de zorg voor die COVID-patiënten. Het rolt door en wanneer stopt dit?
Ja.
En dat merk je wel op de afdeling, dat mensen moe zijn.
Ja, en merk je ook iets in het imago van het vak verpleegkunde? Ja. Want het is elke dag in het nieuws momenteel.
Ja, zeker. Dat denk ik wel.
Je ziet het ook al hangen in de hal, hè?
Ja.
Eerst vingen wij de eerste klappen op. Toen werd er voor ons geklapt. En nu, ja, weet je. Vorig jaar werd er heel veel gegeven voor verpleegkundigen. In de hal stond gewoon iemand die daar een dagelijkse job aan had om alle cadeaus in ontvangst te nemen, die met open armen werd ontvangen door verpleegkundigen. En wat gebeurt er nu? Het is een...
Maar het imago heeft, dat is denk ik iets wat meer op de lange termijn. Ik denk dat het vak veel meer in de aandacht is gekomen.
Ja.
Op allerlei gremia. En ik denk dat ik ben altijd een vrij positief iemand. Dat vind ik dan wel weer heel fijn. Dat het vak de aandacht heeft gekregen.
Ja, en hoe merk je dat persoonlijk?
Persoonlijk niet direct, denk ik. Maar wel dat ik zie dat in de media er veel meer aandacht voor is. Dat veel meer verpleegkundigen ook naar voren treden. We hebben een hele goede nieuwe voorzitter bij de VNVN, Bianca Buurman, die heel veel in het nieuws is. En ook echt ja, de verpleegkundige heel goed vertegenwoordigd. Dus ik ben daar wel heel blij mee.
Ja, ik hoorde ook een van onze verpleegkundigen een keer zeggen in een jaar terugblik op corona van iedereen weet ineens wat een intensive care is.
Ja, ook dat.
Ja,
zeker. Ja.
Ja. Dat is wel grappig, ja. Nou, ik denk dat het ook wel even goed is om terug te gaan in de tijd. Jullie zijn ooit begonnen met het vak van verpleegkunde. Waarom heb je daarvoor gekozen, Ditty?
Ik weet niet of het echt een keuze was. Als meisje van 4 jaar maakte mijn moeder al een uniformtje voor mij en had ik een dokterskoffertje.
Was je moeder ook verpleegkundige?
Nee, okay. Nee, helemaal niet. Nee. Maar ja, schijnbaar zat dat er al een beetje in, het zorgen voor. En toch misschien een nieuwsgierigheid en het mensen beter willen maken. Dat het voor mij logisch was dat ik na de middelbare school opleiding voor verpleegkundige ging doen.
En dat zat er al in bij 4 jaar?
Ja, ja.
Je hebt nooit iets anders overwogen?
Ja, dat wilde ik wel. Ik wilde zilversmits worden.
Oh.
Maar dan moest ik voor naar Gouda toen mijn vader was politieagent. En die had zoiets, daar gebeurt zoveel op dat studentenflat. Daar wil ik mijn dochter niet hebben. Dus ik ben gewoon de verpleegkundeopleiding gaan doen.
Ja. En hoe zat het bij jou, Monique?
Nou, bij mij was het meer zo een soort dat mensen dachten van dat ik zou studeren, ging gaan studeren. En mijn vader was eigenlijk de enige die het heel leuk vond dat ik de verpleging in ging. Ik heb ook niet voor de HBOV gekozen, maar voor de in-service opleiding. Omdat mij het heel leuk leek na 3 maanden gelijk de praktijk in te kunnen.
Ja.
En ik heb daar ook geen spijt van.
Want wat is dat, de in-service opleiding?
Ja, de in-service opleiding was toen de tijd, die bestaat niet meer. En dat is eigenlijk, het is een beetje onduidelijk op welk niveau het zit. HBOV was zeg maar wat hoger niveau. In-service was toch wat meer praktijkgericht.
Absoluut.
Dus je had 3 maanden vooropleiding. En daarna ging je op de afdeling werken. En liep je, probeerde je veel ervaring op te doen. En af en toe had je een week onderwijs ertussendoor. Maar het voordeel was wel dat je heel snel voelde van, in mijn geval, van dit vind ik ontzettend leuk.
Ja. En wat was dat dan? En even terug, over welk jaar hebben we het ongeveer?
Ja, ik ben in 1978 begonnen. Dus het is echt, ik ben stokoud en het is heel lang geleden. Maar 1978, dus in het Dijkzicht, in de zustersflat ook gezeten. En
wat was het dan, waarvan je dacht, nou, dit is het?
Ja, dat is een beetje cliché. Gewoon met mensen werken. Alle soorten en maten. Ik begon op de traumatologieafdeling. Dus hele jonge zeelui die een ongeluk hadden gehad. Tot ouderen met heupfracturen. Die diversiteit vind ik heel erg leuk. En het combineren van echt zorgen voor. Met ook wel ondertussen gewoon heel erg blijven nadenken van, wat is hier aan de hand en wat moet ik doen en wat moet ik rapporteren. Dus ik vind zelf dat het mooie van het vak.
Ja.
Het is en een hele verzorgende kant, maar ook absoluut gewoon je hoofd gebruiken bij wat moet er gebeuren. Ja.
En dat is in al die jaren, is dat nog niet veranderd?
Nee, volgens mij niet. Zover ik dat kan overzien. Je moet altijd voorzichtig zijn, want ik loop af en toe wel mee op de afdelingen. Maar natuurlijk heb ik niet alle ins en outs. Ik denk dat technologie iets meer nu van toepassing is. Wij moesten zeg maar de druppels tellen om de infuussnelheid te bepalen. Daar werd ik ook altijd heel erg neurotisch van, want daar werd ik gek van.
Hoeveel druppels zijn dat dan?
Zoveel druppels per minuut. Je had ook een soort tellertje, een zandlopertje erbij. Ja, nu heb je gewoon infuuspompen bijvoorbeeld die echt gewoon heel geavanceerd zijn. Dus dat soort zaken zijn denk ik wel veranderd, zover ik dat kan bezien. Ja.
Ja. Ken je dat, Ditty? Wat was voor jou mooi aan het vak?
Ja, ik heb er de afgelopen dagen ook over nagedacht. Zo van wat is er nou wezenlijk veranderd? Zo zeker tegenaan kijk. Want ik kom natuurlijk nog wel op de intensive care, maar niet of nauwelijks op een verpleegafdeling. Maar ik denk dat we vroeger als verpleegkundigen meer met het zorgen voor de patiënt bezig waren dan echt de technische dingen. En dat daar wel een verandering in is gekomen. Patiënten lagen vroeger met een aandoening veel langer in het ziekenhuis. En dat was gewoon dagelijks. De ADL, patiënten verzorgen, tandenpoetsen, dat soort dingen. En die mensen die lagen ook gewoon op bed.
Ja, en ADL staat voor?
Algemene dagelijkse levensverrichtingen.
Oh, kijk, we leren nog wat, Berit. Ja.
En als je nu kijkt, handelingen zijn veel technischer geworden. Ondersteund door apparatuur die je daarin veel preciezer. Vroeger met een polstelletje, hij ligt ook in een tentoonstelling. Nu is dat een pomp. Mensen worden natuurlijk veel korter opgenomen. Dus ik denk dat daardoor ook die zwaarte van de zorg toe is genomen. Omdat je in een hele korte tijd zorg moet verlenen. En misschien zie je daardoor wel minder van die patiënt, wat die patiënt daadwerkelijk is, omdat die opname korter is. Als een patiënt veel langer op je afdeling ligt en je bent bezig met wassen, dan neem je ook heel veel waar. En ik weet niet of dat nu nog zo is, omdat zo'n patiënt, neem bijvoorbeeld iemand die borstkanker heeft en die komt voor een operatie, die komt eind van de ochtend en voor haar zevende moet je normaal weer ophalen. Ik heb dat recent met een vriendin meegemaakt. Vroeger lag iemand gewoon een paar dagen in het ziekenhuis. Maar dat neemt niet weg dat dat genezingsproces ook niet verkort is.
Nee.
Ja. Dat is gewoon hetzelfde gebleven. Dus je geeft de patiënt nu de verantwoording om thuis te letten op symptomen die je vroeger als verpleegkundige moest hebben om te kijken wat gebeurt er met mijn patiënt.
Ja, want de patiënt gaat nu dan direct dan naar huis.
Dus die gaat naar huis en die krijgt een briefje mee als je koorts krijgt. Als er dit gebeurt, als er dat gebeurt. Dus je legt die verantwoording terug.
Ja.
En ik denk dat dat ook een groot verschil is met voorheen. Dat de preventie, vind ik, gewoon nu minder lijkt. Terwijl je vroeger ook als verpleegkundige nog wel met preventie bezig was, is het nu zorgen heel in een korte periode en je legt die verantwoording bij die patiënt.
En bij preventie, wat bedoel je precies met preventie?
Voorzorgsmaatregelen, bijvoorbeeld letten op gewicht, dieet meegeven, bewegen, dat soort dingen, dat is denk ik minder geworden.
Ja,
dat je met preventie bezig bent en nu is het meer met even in een korte periode knallen. Voor
vluchtig contact.
Vluchtig contact, ja. Terwijl patiënten vroeger veel langer op bed lagen, ook echt in het ziekenhuis.
Ja.
Ik denk wel dat het uitmaakt per afdeling en per soort patiëntengroep.
Ja.
Dus dit herken ik ook. En voor een deel zijn er natuurlijk nog wel patiënten die langere tijd liggen. Dus het ligt ook wel een beetje aan de soort afdeling waar verpleegkundigen werken. En dat is ook een keuze. Dat merk je natuurlijk ook aan verpleegkundigen. Ja. De een vindt dat juist wel leuk, dat snelle schakelen en veel patiënten in korte tijd zien. En anderen kiezen inderdaad meer voor afdelingen waar patiënten langere tijd liggen.
Ja. En dat is misschien ook nog wel interessant. Zijn er nog verschillende types verpleegkundigen? Wat maakt je een goede verpleegkundige?
Ja, dat is een hele ingewikkelde volgens mij. Maar dat is toch wel in staat zijn om te combineren van het toch ook die verzorgende kant te hebben. Goed in de gaten te hebben wat iemand nodig heeft en wat hij zelf kan doen bijvoorbeeld. En daarnaast ook gewoon toch wel een goede klinische blik.
Ja.
Om te kunnen bekijken van wanneer moeten we ingrijpen of wanneer moet er iemand geconsulteerd worden. Dus het is wel echt een heel veel verschillende bij elkaar. En misschien moet je dat ook, is dat niet realistisch, en moet je op een afdeling juist die diversiteit hebben. Van dat je ook gewoon van elkaar weet, die is heel goed in meer die sociale kant met de patiënten omgaan. En die andere is gewoon heel goed als ik een technisch probleem heb of iets met wondzorg of noem maar op. Snap je? Dus je kan ook gebruik maken van elkaars expertise, denk ik. Want anders moet je wel heel veel kunnen.
Ja, en dat is misschien ook grappig, want volgens het CBS is 85% van de verpleegkundigen is vrouw. Zit dat dan toch? Dat is een beetje cliché, maar dat verzorgende, is dat het dan? Of hoe denken jullie dat dat komt?
Het is niet heel divers.
Nee, ook dat is denk ik weer verschillend op welke afdeling je komt.
Ja?
Kijk je naar spoedeisende hulp en intensive care afdeling, dan is die verhouding anders.
Zijn daar meer mannen?
Ja,
meer
mannen. Van 25-30% man.
En hoe komt dat dan, denken jullie?
Ja, technische misschien toch?
Nou, we hebben ook wel interviews gedaan met mannelijke verpleegkundigen, omdat wij natuurlijk ook wilden weten van hoe kunnen we nou meer mannen in die zorg krijgen? Want dat lijkt mij persoonlijk toch wel heel handig. Het is inderdaad, het is of managementkant of meer die acute kant die hun aanspreekt. Heel veel willen uiteindelijk naar de ambulance bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook een hele overkill aan mannen daar.
Oh ja, oké.
En je ziet ook wel dat mannen toch iets meer gericht zijn op salaris, hebben wij gemerkt bij die interviews. Dat die toch heel belangrijk vinden om voor hun gezin steeds meer te kunnen gaan verdienen.
En die optie zit ook meer op de IC?
Of? Ja, ik denk wel. Dat is wel zo.
Ja, ja, okay.
Zeker.
Dus dat is misschien ook een stukje status of zo.
Ja, dat weet ik niet of mannen daar nou zo veel gevoeliger voor zijn. Dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Maar en je moet ook wel uit het goede hout gesneden zijn om dan dus met 85% vrouwen om te gaan.
Ja, ja.
Ja, daar moet je ook.
Ik weet er alles van. Ja. Bij communicatie zijn er ook heel veel vrouwen. Ja. Nee, maar dat vind ik alleen maar hartstikke leuk.
Dus persoonlijk zou ik wel heel graag, zou ik het heel erg leuk vinden als die verhouding iets minder scheef is.
Ja. En ook daarover gesproken, we hebben wat meer feitjes op een rij gezet. Er wordt ingeschat dat er best wel een groot tekort al is en nog meer gaat zijn bij de verpleegkundigen. Merken jullie daar iets van?
Nou ja, er zijn sowieso tekorten nu, bijvoorbeeld op de intensive care afdeling. Maar snel opleiden, weet je, dat wordt nu zo snel gezegd van dan open je een paar bedden, maar het gaat niet om die bedden. Het gaat om gewoon dedicated IC-verpleegkundigen. En als je al weet dat een opleiding voor verpleegkundigen sowieso al 4 jaar is, en dan is er 18 maanden voor de intensive care opleiding, dan praten we over 5,5 jaar. Dat kan je niet zomaar oplossen.
Nee.
En dat kan natuurlijk wel dat je zegt van nou, als er nu verpleegkundigen zijn op de afdeling die geïnteresseerd zijn, dan kan je ze wel wat skills aanbieden, zodat ze als buddy beter kunnen functioneren op een intensive care afdeling. Nu in deze COVID-periode. Maar dat zijn nog niet een dedicated IC-verpleegkundige.
Nee,
want dat kost gewoon heel veel tijd om iemand die skills aan te leren en ook daarin dat vingerspitsengevoel weer te krijgen.
Ja. Maar sowieso zijn we natuurlijk heel erg aan het zoeken van hoe kunnen we de mensen die stap zetten om verpleegkundige te worden, hoe kunnen we zorgen dat we die kunnen behouden? Want dat is ook wel een zorg die we hebben. En we hebben nu met de Erasmus Academie is er ook een coachingstraject gestart voor studenten. Om gewoon iemand te hebben die relatief extern is. Wel intern hier kan werken, maar bijvoorbeeld niet op die afdeling zelf werkt. Om te kijken van hoe kunnen we die mensen ondersteunen dat ze dat vak willen blijven uitvoeren. Bijvoorbeeld ook voor jong gediplomeerden is het heel lastig. Hè? Van opeens ben je gediplomeerd en dan worden er ook weer hele hoge eisen gesteld. Dus inderdaad dat vak dat wat meer technisch geworden is en waar heel veel gevraagd wordt. Mensen behouden is denk ik heel belangrijk. Want je kan wel zeggen, we willen heel veel mensen het vak in laten gaan. Maar als je er niet geschikt voor bent, haak je toch af. En dat geldt ook voor de IC.
Ja.
Dat is ook gewoon, dat moet je ook echt liggen. Dat moet je ook echt aankunnen.
Ja, want er haken wel mensen af nu.
Dat weten we ook natuurlijk uit cijfers. Ook bij de HBOV in het derde en vierde jaar. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Wat kunnen we nou doen om te voorkomen dat die mensen afhaken? Het is fysiek zwaar, het is psychisch zwaar. Je kan met elkaar gewoon naar oplossingen zoeken. Maar dat is een punt.
En niet iedereen is geschikt daarvoor.
Nee.
Oké, even terug naar jullie. Jullie werken niet meer zelf op de werkvloer, hè? Volgens mij, Ditty.
Nee.
Want jij bent nu researcher.
Coördinator.
Ja. En wat houdt dat in? Wat doe jij precies?
Ik kan heel kort even een dag schetsen. Als ik begin om 7:00 morgens, dan kijk ik wat er aan patiënten op de intensive care ligt en welke patiënten voor welk onderzoek in aanmerking kunnen komen. Dat doen ook de onderzoekers. En zo halverwege de ochtend wordt dat allemaal op een rijtje gezet. En dan wordt er met de familie of de patiënt gesproken of ze mee willen doen aan het onderzoek. En dan gaan we dat onderzoek opstarten. Daar zit datamanagement bij. Datamanagement wil zeggen dat je alle gegevens die je verzamelt in het kader van onderzoek, dat moet in een elektronisch case report vormgezet worden, een ACRF. Een soort database. En dat is heel veel administratie die er ook bij komt kijken. Zo gaat het de hele dag door. Nieuwe onderzoeken die aangemeld worden, die naar de medisch-ethische toetsingscommissie moeten, of soms ook bij de CCMO, centrale commissie, aangemeld moeten worden. Onderzoekers begeleiden daarin. Dus het is eigenlijk een hele diverse functie.
Ja, dus je staat niet meer echt aan het bed zelf? Nee.
En mis je dat wel eens?
Nee. Ik heb in 1995 voor het laatst patiëntenzorg gedaan. En sinds die tijd niet meer. Ik mis het niet.
Oké. Okay.
Maar ik vind het wel heel leuk om nog steeds in die intensive care wereld te werken.
Ja.
Dat wel. Dat is wel mijn ding.
Ja, want wordt er ook nu, ondanks de drukte, wordt er nog steeds onderzoek gedaan? Dus, of juist misschien wel meer?
We hebben gewoon onderzoek wat door blijft gaan. Maar we hebben ook een aantal onderzoeken gehad die ook door konden gaan bij de COVID-patiënten. Dus die zijn aangepast. Het protocol is erop aangepast dat we specifiek voor die groep door konden gaan. En we hebben natuurlijk ook specifiek COVID-onderzoek.
Ja, en kan je een voorbeeld geven van wat voor onderzoeksvragen er dan liggen? Wat voor soort onderzoek wordt er gedaan?
Bijvoorbeeld één biobankonderzoek. Dat was patiënten die opgenomen werden op de intensive care met een verdenking of een bewezen infectie. Daar werd gevraagd of zij bloed af wilden geven voor dat onderzoek. Nou, meestal moet je dat aan de familie vragen, want die patiënten zijn te ziek. Die worden in slaap gehouden aan de beademing. Dus wij communiceren dan met de familie daarover. Als je dan een ja hebt, dan worden op verschillende dagen bloed afgenomen totdat ze van de IC afgaan of tot dag 28 bereikt is. En met de komst van de COVID is dat omgedraaid of aangepast voor die COVID-patiënten. En hebben op dezelfde dag nog samples afgenomen, maar daarnaast ook nog extra buizen, RNA. En daar zijn nu de eerste artikelen van aan het verschijnen.
Ja, dus het levert ook nog allemaal nieuwe wetenschappelijke inzichten
Absoluut.
Op.
Absoluut, ja. Dat is het leuke ervan.
Ja.
Never a dull moment.
Nee. En is er wel eens verpleegkundig onderzoek wat jij daar coördineert?
Verpleegkundig onderzoek eigenlijk niet, nee.
Ik zie hier mogelijkheden.
Ja, zou je dat willen, ook, Monique?
Ja. Ja, ik zou dat ook heel graag willen. Ik zou dat ook stimuleren.
En onderzoek naar of ze het goed op de plek zitten, of onderzoek naar of ze zelf...
Op een IC gebeurt er, als voor verpleegkundigen moeten ook heel veel zaken doen. Bijvoorbeeld, ja, de lier is een groot probleem. Decubitus, er zijn heel veel echt verpleegkundige onderwerpen.
Dus er wordt wel onderzoek op bijvoorbeeld het gebied van de lier gedaan. Maar dat wordt dan door een artsonderzoeker gedaan.
Op gebied van de lier?
Ja, de lier. Patiënten op de intensive care kunnen door allerlei omstandigheden in de war raken. Ja. En dat noemen we delirant gedrag of een de lier. Ja. En daar geven medicijnen voor, maar medicijnen werken niet altijd. En waarom werkt het bij de ene patiënt dan wel, bij de ander niet? En ligt dat aan de dosering? Ligt het aan de patiënt? We weten het gewoon niet. Nou, daar wordt wel onderzoek naar gedaan. Ja. Er is ook een artsonderzoeker die daar bijna klaar is met haar promotietraject. Ook daar komen weer leuke dingen uit. Maar dat moet ook teruggekoppeld worden naar de zorg. En eigenlijk... zou dat veel meer moeten. Ja, nou. Eigenlijk zou je ook met een onderzoeksvraag moeten komen vanuit de IC-verpleegkundige. Wat is voor jullie nou van belang? Wat zou je nou willen dat misschien in die zorg verbeterd wordt, waar je een bijdrage aan kan leveren?
Ja, ik zie jou heel erg knikken, Monique.
Ja, nou ja, wij worstelen natuurlijk, dat heeft die ook, die weet dat ook, denk ik, van wij worstelen natuurlijk altijd dat het wat lastiger is om subsidies binnen te halen voor verpleegkundig onderzoek.
Wat bedoel je met verpleegkundige onderzoek? Echt verpleegkundigen die het onderzoek doen?
Nee, ik bedoel echt verpleegkundige onderwerpen. Dus onderzoek naar verpleegkundige onderwerpen. Dat gaat de laatste aantal jaren wel beter. ZonMW geeft ook wel meer subsidies uit voor verpleegkundig onderzoek. Maar dat is natuurlijk nog niets in verhouding met wat er aan medisch onderzoek gedaan wordt. Hè? Bijvoorbeeld naar geneesmiddelenonderzoek. Ja, daar zijn gewoon meer subsidies voor. Dat is ook begrijpelijk. Maar dat is denk ik... Hè, ik denk dat wij allebei... heel veel onderwerpen hebben die wij interessant vinden en relevant om onderzoek naar te doen. Maar dan is het volgende natuurlijk van ja, er moet wel iets van geld zijn om het te kunnen uitvoeren.
Ja, ja. En jij bent hoogleraar, hè? Hoogleraar verplegingswetenschap.
Ja.
Is dat ook iets waar je je dan voor inzet?
Ja, dat is natuurlijk een van de hoofdmoten zou dat moeten zijn. Weet je wel, het binnenhalen van onderzoek, interessante gelden voor interessant onderzoek. We hebben wel een aantal onderzoeken lopen. We zijn nu 3 jaar bezig met de vakgroep verplegingswetenschappen. Dus het is nog heel een jonge groep hier in het Erasmus MC. Erasmus MC is natuurlijk ook vrij medisch georiënteerd wat dat betreft. Dus je moet ook nog wel wat ontwikkelingswerk te doen, denk ik. En dus we hebben onderzoek gedaan naar de nieuwbouw, wat de effecten daarvoor zijn voor verpleegkundigen en patiënten. En we hebben bijvoorbeeld dan een heel nieuw smart bed in het ziekenhuis. En daar hebben we ook onderzoekers op. En het leuke is denk ik wel dat die 2 onderzoekers die daarop zitten, half aan het bed nog werken en half promotieonderzoek doen. En ik merk dat wel, dat is voor mij heel prettig, want ik hou contact met de werkvloer. Zij kennen iedereen en daarnaast doen ze wetenschappelijk onderzoek.
En dat zijn ook verpleegkundigen?
Ja, van origine verpleegkundigen die verplegingswetenschappen hebben gestudeerd in Utrecht. En dat is denk ik wel voor de toekomst fijn. Als je op alle afdelingen bijvoorbeeld iemand hebt die verplegingswetenschap heeft gedaan. En die kan kijken naar van hoe gaat de zorg hier en wat moet er beter. En wat weten we al vanuit de literatuur wat we misschien beter kunnen doen. En wat is nou echt nog een onontgonnen gebied.
Ja, en is dat iets wat zich typisch afspeelt in een academisch ziekenhuis?
Nou, ik denk dat de faciliteiten daar veel beter zijn. Dus ik heb af en toe wel een promovenda in een perifeer ziekenhuis, maar dat is wel sporadisch. Want je hebt daar toch niet de infrastructuur en de mindset die gericht is op wetenschappelijk onderzoek. Dus voor die mensen die dat doen, is dat wel lastiger. Zowel voor artsen als verpleegkundigen, denk ik.
Ja, en is het voor jullie een bewuste keuze geweest om in een academisch centrum te werken?
Voor mij uiteindelijk wel.
Waarom was dat?
Ja, denk ik. Ik heb in de periferie ook gewerkt. En dan zie je dingen gebeuren. En dan weet je ook dat in de academische ziekenhuizen toch wat meer mogelijkheden zijn. En misschien ook wel als verpleegkundige de uitdaging van intensive care in een academisch ziekenhuis. Net beginning van alle transplantaties en zo. Dat is dan toch wel heel anders dan een operatie die plaatsvindt in een perifeer ziekenhuis. Dus voor mij is het zeker een bewuste keuze geweest om in toen nog het Dijkzicht, of eigenlijk het Academisch Ziekenhuis Rotterdam, AZR, om daar te solliciteren voor de opleiding om intensive care verpleegkundige te worden. Ja,
wat is daar dan heel anders aan dan in een regulier ziekenhuis? De IC?
Ik heb in het Klaarder ziekenhuis op de cardiologieafdeling gewerkt. En dan hadden we de cardiologie, de CCU naast. Ja, als je dan bedenkt wat daar gebeurde. Dat gebeurt nu gewoon op een verpleegafdeling tegenwoordig. Dus ook daar zit wel een verschuiving in. Maar patiënten die even wat moeilijk werden, die gingen over naar het hier zo naar Dijkzicht. Ja. En dat is dan toch jammer. Dan verlies je zo'n patiënt uit het oog. Je weet dat daar andere dingen gebeuren dan dat in het Klaren gebeurde. Dus ik was er ook wel nieuwsgierig naar.
Ja,
en dan niet bewust spectrum. Alleen voor de cardiologie kiezend, maar juist breed voor de intensive care. En dat was toen ook de brede basis intensive care. Dus ik heb ook stage gelopen op de IC-cardiologie en de IC-thoraxchirurgie. Daar ben ik uiteindelijk ook wel blijven hangen, omdat ik meer chirurgisch gericht ben. Dat is dan weer zo'n kenmerk van verpleegkundigen. Ja. De een is meer chirurgisch, de ander meer intern gericht, bijvoorbeeld.
Ja. Okay. Ja. Dus je specialiseert je dan ook eigenlijk een klein beetje.
Ja.
Ja. Ja, en Monique, jij ging sowieso voor corona ook regelmatig naar Kaapstad. Het is een hele mond vol. Jij werd ook honorary associate professor aan de Universiteit van Kaapstad. Kun je daar iets over vertellen? Klinkt indrukwekkend.
Ja, dat valt wel mee hoor. Want ik weet niet eens of ze zelf nog weten dat ik dat ben en of ik het nog ben. Want het is natuurlijk toch Kaapstad, het is toch Zuid-Afrika. Ik ben in 2005 daar voor het eerst heen gegaan. Omdat ik was toen pijnonderzoeker. En er was daar een hoogleraar waar ik toen voor werkte. Die was daar op bezoek. En toen was er een onderzoeker die zei van ja, ik moet eens kijken naar die baby's met AIDS. En dat was inderdaad afschuwelijk wat die allemaal hadden aan symptomen, waardoor ze heel veel pijn hadden. En toen ben ik uitgenodigd om daar de eerste keer heen te gaan. En toen was het inderdaad ook afdelingen vol met baby's met AIDS en HIV. En toen zijn we gestart met een samenwerkingsproject, dus studentengeneeskunde vanuit Erasmus. Die gingen daar voor een masteronderzoek heen en ik begeleidde ze. En we zijn begonnen dus eigenlijk bij de IC en op de brandwondenafdeling. Er werden daar echt duizenden kinderen per jaar opgenomen met brandwonden. Veel meer dan we hier ooit zien.
Ja.
Traumatologie, een diversiteit aan groepen. En ze wilden daar eigenlijk best wel onderzoek doen. Want het Red Cross War Memorial Children's Hospital, ook een mond vol, is geaffilieerd aan de Universiteit van Kaapstad. Dus ja. Er was wel behoefte om iets van onderzoek te doen.
Wat is dat? Dat wordt ook gezien als een grote leerschool dan of zo, als ik het zo goed begrijp.
Enorme leerschool, ook voor mezelf. Want ik ben daarna nooit meer klagerig geweest over de infrastructuur in Nederland. Omdat het daar echt veel meer behelpen was. Ik weet ook wel dat die studenten moest ik altijd voorbereiden. Dat die waren al hier bijvoorbeeld wifi en zo gewend. En daar mocht je blij zijn als je af en toe een computer had met internetconnectie. En ook daar moest je heel erg wennen aan dat je heel veel dingen zelf moet doen. Dus ook de studenten moesten gewoon veel dingen zelf regelen. Niemand had er tijd voor zo en die vonden dat allemaal een beetje gedoe. En voor mij was het heel erg leerzaam om te zien van hoe goed wij het hebben in Nederland. En hoezeer daar mensen met een enorme drive toch heel veel gedaan wisten te krijgen. Een vriendin van mij daar was bijvoorbeeld coördinator van een centrum die kinderen met die een tracheacanule nodig hebben, een gaatje in hun keel, wisten te zorgen dat die terug konden naar huis, terwijl dat wel in de krottenwijken was. Maar zij had zo'n positieve manier, zo'n positieve aanpak... van dat gewoon van als er iets geregeld moest worden, geen elektriciteit, dan zorgden ze dat daar iets voor geregeld werd. Geen water in huis, wat daar vaak voorkwam. En zij regelde het. Dus zij was zo'n voorbeeld. En ook verpleegkundigen van hier zijn bij haar geweest. Verpleegkundigen van het Centrum Thuisbeademing van Sophia. En die hebben daar ook heel erg van geleerd. Die zagen toen opeens van, oh, wij zijn misschien heel voorzichtig met die baby's naar huis sturen. Want moet je zien hoe het daar lukt onder vrij embarbelijke omstandigheden. Ja, dat soort dingen dat je echt kan leren van mensen daar in die omstandigheden. Ja, dat heeft mij enorm gevormd.
Ja, wat neem je daar dan van mee in je werk hier?
Ik weet niet of het direct in mijn werk. Het maakt je bescheidener, denk ik. Van dat je ziet van wat mensen daar doen en kunnen onder die omstandigheden. Dus het is denk ik meer iets op de achtergrond wat me gevormd heeft. En ik denk voor studenten heel goed om niet gepamperd te worden, maar ook gewoon je zaakjes daar te regelen en te zien hoe het daartoe gaat. En waar zij zelf vandaan komen. Alle studenten waren heel enthousiast Ook over het uitgaansleven. Overigens, maar...
Dat zal het moment ook niet zijn, maar toen wel.
Toen wel.
Ja. En Ditte, jij doet ook nog iets heel anders. Je refereerde er net al heel eventjes aan. Jij hebt ook een expositie hier in het ziekenhuis opgesteld.
Ja, dat
vertel
klopt.
Eens.
Ja, ja. Met het slaan van de eerste paal, of eigenlijk het bouwrijp maken van dit nieuwe mooie gebouw, bedacht ik me dat ik daarvoor twee ansichtkaarten had gekocht van het Dijkzicht ziekenhuis. En die heb ik weer opgesnort. En gedacht van misschien is er nog wel wat meer. Nou, dat is inmiddels uitgegroeid tot een verzameling van meer dan 1000 ansichtkaarten van Rotterdamse ziekenhuizen. En die laten echt een hele leuke ontwikkeling zien van het vak van verpleegkundigen. Hoe patiëntenkamers eruit zagen, toen nog klassenkamers. Dat heb je nu niet meer. Maar dat waren de eerste twee, de 2A, 2B en 3.
Zoals in de trein met de eerste en...
Ja. Ik heb zelf ook nog in het Klare ziekenhuis op een afdeling gewerkt waar klassenkamers waren. In het Klare ziekenhuis hadden we trouwens een aparte klassenafdeling waar patiënten of alleen of met z'n tweeën lagen. En tijdens bezoek weer moest je met een dienblaadje met twee kopjes en een potje thee. En ik heb in het Schieland ziekenhuis gewerkt, wat inmiddels ook weg is. En daar waren klassenkamers op de afdeling. En dan kwam het wel eens voor dat een derde klaspatiënt naast een tweede kwam te liggen. Maar dan moest je... de een kreeg roomboter en de ander margarine. Ja, hoe verkoop je dat? Maar... dat kan je nu niet meer voorstellen, maar dat was wel zo. Nou, dat soort ontwikkelingen zie je. Palmbomen op een kamer vroeger. Gordijntjes rondom het bed. Niet zoals dat je het nog in de oudbouw had, dat je een gordijn rond het bed kon schuiven. Maar gewoon aan het bed vast gordijnen.
Ik zag zelfs asbakjes.
Inderdaad. In de tentoonstelling staat het 100-jarig bestaan van het Kossingel ziekenhuis dat gevierd werd met een asbak. En ik moet zeggen, ik heb recent nog een aansteker gekocht van het Sophia Kinderziekenhuis, een zuigelingenkliniek. Dat is een aansteker uit 1958. Dat bedenk je toch niet? Maar het is er gewoon, ja. Dat soort ontwikkelingen zie je. Ja, en dat is gewoon heel leuk op die Altingkaart om te zien. De oudste die zijn inmiddels 120 jaar oud. Recent is er bijna niks. Want wie wilde nu nog een ansichtkaart versturen vanuit een ziekenhuis? Nee. Maar toen was dat zo. Zelfs ansichtkaarten van een lab, van een OK of wat dan ook.
Leuk om eens te komen bekijken als het straks allemaal weer mag.
Ja, de tentoonstelling die is te zien in de faculteit.
Hey, we moeten een beetje gaan afsluiten. Maar ik dacht misschien als laatste vraag. Als er nou verpleegkundigen luisteren. Die denken ik wil eigenlijk wel iets met wetenschappelijk onderzoek. Of ik wil wel iets met verplegingswetenschappen. Wat zeggen jullie dan tegen ze?
Meestal nodig ik ze uit voor een gesprek. Om te kijken van wat ze nou eigenlijk precies willen. Op welk niveau ze dat willen doen. Wat hun vooropleiding is. En waar hun interesse liggen. Dus ik heb eigenlijk wekelijks wel verpleegkundigen die... die ik daarover spreek, nu dan dus via Teams. Maar,
En jij juicht dat toe dus?
Ja, ik juich dat toe.
Ja. En jij, Ditty, mogen ze jou ook bellen?
Ze mogen mij altijd bellen. Ja, ik kan ze laten zien wat het vak is van research, verpleegkundige research coördinator. En mensen mogen altijd mij bellen. En ook bereid om een dagje mee te lopen als ze zoiets hebben van... ik zou wel iets met onderzoek willen, niet direct verplegingswetenschap. Maar wel betrokken zijn bij onderzoek, ontwikkelingen. Dan zijn ze altijd van harte welkom.